Toen ik klein was, ben ik gescheiden in eindig veel werkelijkheden. Toen ik klein was, ben ik uitgeleend, uitgelachen, gewapend met brandstenen. Ik heb tijd opgevat als een tuin van vertakkende paden. Toen ik klein was, was ik vrouw. Ik wou niets anders worden dan moeder. Ik was niet van steen. Dat kwam pas later. Ik ben onderverdeeld in kristal, kleur, koolstof, aarde, radioactiviteit. Toen ik klein was, was ik oplosbaar. Ik was vaak onzichtbaar. Toen ik klein was, was ik grijs. Dit gedicht gaat over, is een wat langer gedicht. Gaat over het gevoel dat ik had dat ik heel erg onzichtbaar was vroeger. Hoe was jij toen je klein was?
Ja, jeetje, het is wel grappig dat je dat zegt, van onzichtbaar. Ik denk dat ik dat ook wel heb gevoeld. Dat ik dat gevoel wel ken. Of misschien wilde ik mezelf onzichtbaar, liefst onzichtbaar maken. Omdat ik was een heel, wat kan ik zeggen, een gevoelig meisje, verlegen meisje, rustig meisje. Ik ben nog steeds een gevoelig meisje.
En wat betekent dat, gevoelig zijn? Hoe uit dat zich?
Gevoelig zijn is dat eigenlijk gevoelig voor emoties, of zeg maar emotioneel, of misschien dingen. Je voelt gewoon voor andere mensen, of zeg maar als er iets gebeurt, dan grijpt dat je aan. Dus gewoon heel gevoelig, emotioneel.
Ja, ja. En je zei verlegen ook?
Ja.
En was je dan bang ergens voor?
Ja, ik denk het was gewoon het uit van het beestje toen. Maar ook zeker heel erg beïnvloed door mijn vader. Mijn vader, die is ook echt een hele rustige man. Heel introvert. Als we op een feestje zijn, dan is hij gewoon die man in die hoek die gewoon...
Ja, precies.
Heel de avond niks zou kunnen zeggen. Dus dat is echt mijn vader. Dus ik denk zeker dat ik dat introverte, of misschien een beetje verlegen, ook wel van hem heb.
En is dat iets wat je wou dat je misschien liever niet had of minder had? Of,
ja.
Ja?
Ja, zeker.
En dan welke van die drie? De verlegen? Dat...
Kijk, er is niks mis met als je introvert bent. Of als je rustig bent. Of gevoelig. Maar het is gewoon, weet je, soms wil je gewoon... We leven in een wereld waar spontaniteit en zeg maar, weet je, daar naar buiten komen. Dat valt eerder op en dat wordt meer gewaardeerd. En op dat soort momenten, als je dan in bepaalde kringen bent of groepen of in de klas, dan wenste je wel dat je meer die persoon was die gewoon wel...
Precies.
Dus soms is het gewoon fijn om gewoon die rustige persoon te zijn. Maar soms als je mee moet in een bepaalde... Dan word je soms lastig.
Ik was wel altijd bang. Bang om... Ik denk mezelf te durven zijn en om vrij genoeg te durven zijn om mee te gaan. En dat uitte zich vaak inderdaad in teruggetrokken. Maar in als ik dan thuis was in mijn gezinssituatie, dan merkte ik toch wel een soort van andere persoonlijkheid. En op een gegeven moment twijfelde ik dan, wat is nou mijn persoonlijkheid? Is dat deze persoonlijkheid of is het de persoonlijkheid als ik buiten ben?
Ja, precies.
Of, je benoemde ze net al, je vader en zijn persoonlijkheid. Uit welke gezinssituatie kom je? Hoe zag je gezin eruit?
Ik ben de oudste. Ik heb nog een broertje en een zusje. En ik ben in Suriname geboren, maar ik was 6 maanden toen ik naar Nederland kwam. Dus hier opgegroeid.
Ja.
En
waar ben je opgegroeid?
We kwamen toen naar Rotterdam. En toen heb ik ook een lange tijd in Dordrecht gewoond. Dus de basisschool heb ik in Dordrecht gedaan ook. En toen ben ik zelf weer naar Rotterdam gegaan. Mijn ouders wonen nog in Dordrecht. Dus dat was ja, ons gezinnetje. En als het gaat om de familie, die is wel heel groot.
Ja, precies. En ja. Ben je familiemens?
Ja.
Wel altijd. En op welke leeftijd verhuis je weer naar Rotterdam?
Even kijken.
De basisschool heb je dan in Dordrecht?
Ja. Ik denk dat
weet je nog iets over van je basisschooltijd?
Ja, jawel. Het was, de Reobotschool. De school heette de Reobotschool.
Reobos.
Bot.
Reobot.
Ja, Reobotschool. Ja. En met de kennis van nu terugkijkend was het zeker geen diverse school, laat maar zo zeggen. Maar wel een fijne school. Ik heb in principe wel een fijne tijd gehad, maar gewoon los van dat verlegen zijn en je plekje zoeken, was het oké. Okay. Was een oké schooltijd.
En was je thuis ook verlegen met je ouders, familie?
Een beetje, maar daar kom je wel iets, daar voel je je wel natuurlijk iets meer op je plek en iets vrijer. Dus daar was het iets minder gelegen, maar nog steeds wel gewoon dat rustige meisje, ja.
Wat ik, als ik zo terugkijk naar toen ik 10 was, heel erg miste, soms was een bepaald gevoel om over alles te kunnen praten met mijn ouders. Mm. Hoe heb jij dat ervaren vroeger? Kon je heel makkelijk over gevoelens, over...
Ja, dat was nou juist het probleem. Maar ik denk dat dat iets is van heel veel zwarte mensen. Zeg maar het je vrij voelen om over je emoties te kunnen praten. Dat is een ding, dat hoor ik vaak. Ik wil niet generaliseren, maar ik hoor het vaak. Bij ons, zeg maar, was het ook wel zo. Het is niet dat ik nooit over je gevoelens, dat je nooit over je gevoelens mag praten, maar... wel er gauw overeen stappen. Dus je mag wel even delen, maar niet te lang blijven hangen in dat gevoel.
Ja, precies.
Dus gewoon, kom op. Dus ja, en dat is dan lastig voor een gevoelig meisje. Want dat meisje heeft dan gewoon iets meer aandacht nodig. Iets langer de tijd om eroverheen te kunnen stappen. Dus ja.
En hoe ging je daarmee om? Met je gevoelens, de dingen die... Die dan eigenlijk tegen je ouders wou zeggen, maar misschien niet durfde. Of soms heerst er een bepaalde taboe, waardoor je niet over bepaalde dingen kan praten.
Ja.
Hoe ging je daarmee om? Hoe ga je daarmee om?
Ja, met vriendinnetjes praten. Ik had een hele leuke beste vriendin. En daar kan je natuurlijk alles mee delen. Verder had ik ook gewoon heel veel, de familie is heel groot, dus ik heb heel veel nichtjes, neefjes. En ook gewoon nichten van mijn leeftijd. Dus er waren wel mensen waarmee je dan wel dingen kon bespreken. Dingen die je niet, waar je niet direct voor naar je ouders ging. Ja. Dat deed ik dan bij mijn nichten of bij die beste vriendin. Ja.
En heb je nu een beetje het gevoel dat je... Het is juist het woord die kwetsbaarheid, dat je dat een beetje overleefd hebt, dat je daar overheen bent gegroeid, of is dat iets wat nog steeds heel erg onderdeel van je karakter is?
Ja, het is, ik heb het overleefd. En,
heb je daar bijvoorbeeld nog steeds moeite mee om?
Nou, het gaat steeds beter. Het is nog steeds wel zo dat... als ik soms in bepaalde kringen ben, dat ik zeker niet die persoon ben die altijd, zeg maar, de stage neemt, zoals ik doe als ik perform. Dus dat is soms nog wel even een beetje zoeken. Maar ik denk dat ik best wel wat goede stappen heb gemaakt. Dus ik ben best trots op de stappen die ik heb gemaakt.
Het is wel grappig dat je dat zegt natuurlijk. Hè? In het verlengde daarvan, dat balans tussen introvert zijn, kwetsbaar, verlegen... Maar tegelijkertijd op het podium echt een podiumkunstenaar, een stage performer. Hoe leeft dat in jou allemaal?
Ja, het is apart. Ik heb niet echt een goede verklaring. Maar het is, denk ik, als je op het podium staat, dan ben je even iemand anders. Je kan even in een andere rol stappen. In die rol durf je meer of zo. Ik heb geen verklaring, maar er zijn heel veel voorbeelden van artiesten, de grootste artiesten, die gewoon podiumbeesten zijn, maar dan offstage super verlegen of echt schuw.
En die persoon, een soort alter ego, is dat een verlengde van jezelf? Of herken je jezelf soms helemaal niet in die persoon?
Jawel, ik denk dat we altijd wel, zeg maar, meerdere personalities in ons hebben. En ik denk dat dat wel een mooi ding is. Maar ik voel me wel ook wel mezelf wanneer ik in die rol zit. Dus het is niet van dat ik dan denk van, wie was die persoon? Ik weet niet. Weet je? Dus, maar het is ook een beetje van, kijk, als je performt dan... Ja, nee, ik moet het anders zeggen. Zeg maar, offstage heb ik niet echt de behoefte om altijd zo in spotlight te staan. Dus ik vind het ook wel fijn om, dan gewoon die rustige persoon te zijn.
Dat je je moment kiest om te shinen op het podium.
Mm-hmm. En dan offstage gewoon weer chill.
Ja, precies. Ik was gisteren was ik aan het voorbereiden op het gesprek. Mm-hmm. En... toen ging ik naar onze Facebook-gesprek. Volgens mij had je me toegevoegd op Facebook. Uh-huh. En ik zag Sabrina. Maar ik wist niet wie het was. Ik zag gewoon Sabrina staan en ik vroeg van, hé, wie ben jij? En hoe ik dat typte, zeg maar, dacht ik van, is dit de echte Sabrina? Dus ik typte, is dit de echte Sabrina? Vraagde ik. en jij zei, ja, ik ben de echte Sabrina. Ik weet nog wat ik toen tegen mijn vriendin zei van, oh, Sabrina Stalker, voeg me toe op Facebook. En ik dan ook zo heel gretig van, ja, we moeten een keer samenwerken en dit en dat en zo.
Maar weet ik wel.
De reden dat ik dat zo toen bijzonder vind, is omdat toen ik klein was, 14, 15, toen was jij iemand waar ik naar op kon kijken. Zwarte vrouw in Rotterdam, opgroeiend. Iemand waar je aan vast kan houden, als het ware.
Ga me niet laten huilen.
Nee, dat meen ik echt.
Nou, wat lief.
Nee, dat is uiteindelijk ook de reden waarom ik heb gevraagd. Omdat ik in die periode nog wist van... Als ik een klein beetje net als haar zou kunnen zijn...
Oh. Sorry, ik ben zwaar emo.
Ja, nee, dankjewel daarvoor. Echt. Waar ik naartoe wou met die vraag, of in ieder geval met het anekdote. Zijn er mensen waar jij aan vast kon houden toen je opkwam, toen je misschien klein was, 10, 11, 12? Of waar je zegt, oh ja, dat was toen een persoon waar ik kracht uit kon halen, als inspiratie kon zien. Is er iemand die je te binnen schiet?
Ja, verschillende mensen binnen mijn familie waren zeker. Ja. Een aantal mensen, mijn lievelingstante die er niet meer is nu. Die was wel echt een voorbeeld voor mij, omdat ze gewoon zo lief was en zo zorgzaam en attent en altijd heel scherp. Dus ze woonde richting Brabant en we gingen altijd daar naartoe. En ja, voor mij was zij echt wel iemand waarnaar ik opkeek en die mijn inspiratie was. Ja. Natuurlijk is mijn moeder altijd een inspiratie, een groot voorbeeld voor mij. Verder, natuurlijk in de muziek zijn er ook mensen, wat bijvoorbeeld waar ik vroeger heel erg veel naar keek, was de Cosby Show. En Claire vond ik echt ook een vrouw waar ik dacht van, een soort van magical fee of zo. Ik weet het niet, ze was gewoon heel erg... Ja, inspirerend voor mij. Zeker iemand waar ik naar op keek. En The Wiz was ook mijn... Mijn favoriete film.
Ja, ja.
En daar was natuurlijk Diana Ross was ook. En Glenda, The Good Witch of the South.
Ah ja, ja. Ja,
ook met dat nummer wat ze zingt aan het einde. Dat het, ja, ik herken mezelf sowieso heel erg in Dorothy. Altijd op zoek, zeg maar, ook dat meisje. Dus ja, er zijn wel wat voorbeelden geweest. Ja.
Ik heb je gevraagd om wat voor te bereiden. Mm-hmm. Wat jou doet denken aan je kindertijd.
Ja.
Wat kwam er in je op? Een tekst, iets.
Ja, ik heb een hele leuke herinnering aan. Dat was tijdens de schooltijd.
Mm-hmm.
We hadden elk jaar.
Een basisschool?
Ja, basisschool.
Ja.
We hadden elk jaar een soort themafeest. En dan was er een bepaald jaar, ik weet niet meer welk jaar het was, maar toen hadden wij een multicultureel feest. En nou ja, iedereen mocht zeg maar zijn cultuur zeg maar presenteren. Nou, ik kom uit Suriname. Ik heb toen mijn tante gevraagd om te komen helpen op school. Met spelletjes en met liedjes, Surinaamse liedjes. En dat is me zo bijgebleven, omdat ik mocht ook verkleed in een cotton naar school. Het was gewoon een moment om gewoon onze cultuur gewoon te presenteren en te delen met anderen. Dus dat is een supermooie herinnering voor mij, aan mijn schooltijd ook. En de kinderliedjes, de Surinaamse kinderliedjes, die kwamen natuurlijk ook voorbij. Zoals Ala Prissi en ook Faya Sitong.
En is dat iets waar je heel erg behoefte aan had toen?
Ja, toch wel. Het is meer dat wanneer je eraan terugdenkt, dat je dan denkt van jeetje, dat was echt wel een belangrijk moment. Kijk, op dat moment voelde je het ook wel van hey, dit is bijzonder of ik ben super excited. Maar nu je ouder bent en terugkijkt, dan besef ik me gewoon dat gewoon als zwart meisje en gewoon met de Surinaamse cultuur te kunnen delen binnen een setting waar het voornamelijk wit is, was gewoon wel, was een super fijn gevoel of zo.
Ja.
Dus dat besef je nu gewoon veel beter nu je ouder bent.
Hoe ga je daar nu mee om? Je roots, je achtergrond. Ik ken je natuurlijk vanuit jouw muziek dat vaak ook een voorgrond krijgt. Is dat bewust?
Ja, dat is heel bewust. Ik ben daar altijd heel bewust mee bezig. En al een beetje vanaf mijn 20ste een beetje echt die zoektocht naar onze cultuur, onze history. En zeg maar op zoek gaan naar alle moois wat binnen onze zwarte cultuur zit. En dat doet wat met je. Dat maakt je trots, dat geeft je een goed gevoel. En dus dat is heel belangrijk voor mij. Ja.
Al vanaf kleins af aan ook mee bezig? Of,
Nee, dat is echt rond mijn 20ste begon dat een beetje te komen.
Ja.
Gewoon in die hele fase van dat je ook gewoon op zoek gaat naar wie je bent als vrouw, tiener, jonge vrouw. Daar kwam dat natuurlijk ook van, ik ben wel een zwarte vrouw,
En had je ergens gehoopt dat je daar eerder mee bezig was geweest? Of?
Nou, ik ben nu zelf moeder. En ik geef het wel heel bewust aan mijn kids mee. Ik ben daar al vanaf heel jongs ben ik daarmee bezig geweest. En als ik nu naar mijn kinderen kijk, dan is dat wel een fijn iets, want ze zijn heel blij met zichzelf, hoe ze eruit zien, haar, alles, cultuur. Dus dat, naar mijn mening is dat goed om zo jongs, vanaf jong mogelijk mee te geven.
Ja, maar
ja.
Op de basisschool waarin je zat in Dordrecht, is dat iets waar je toch wel moeite mee had? Om proud and black als het ware te durven zijn? misschien?
Ik denk dat toen... was je daar niet mee bezig. Je wist wel van, oké, je bent zwart, je bent anders. Maar je hebt dan niet... Ik heb het ook niet van mijn ouders op die manier zo meegekregen. Het was gewoon een hele andere generatie. Die waren eigenlijk meer bezig met... we komen hier, let's blend in. Ja. Ze waren zeker niet bezig met deze.
Ja, ja.
Dus het was heel erg van, we komen hier en doe rustig. En,
ja, precies.
Dus dat. Dus nee, het trots zijn, het was juist zeg maar lay low eigenlijk. Gewoon een beetje niet te veel opvallen. Dus ja, het is precies. Echt, nou, mijn generatie en dan natuurlijk de generatie van hierna, die zijn daar veel meer mee bezig.
Ja. Maar toch is dat op een gegeven moment wel een echt een houvast gaan worden. In hetgeen wat je maakt als kunstenaar.
Mm-hmm.
Maar ik wil nog heel even terug naar, naar dat liedje. Daar is het thema. Daar is het thema dag op school. Herinner je dat nog?
Jawel. Het is, nou ja, er zijn er natuurlijk een aantal. Ik denk à la presi, die kent iedereen. À la presi, come si da votri. À la presi, come si da votri. À la presi, per mi waka, come si da votri.
Dankjewel. Wat wordt er gezegd? Of wat is de bedoeling dat je voelt?
Het is eigenlijk een soort van, je bent welkom in mijn huis. Een soort van gastvrije, gastvrijheid of zo. Zoiets.
Mooi. Zong je toen ook?
Ja, ik zong zeker toen ik jong was. Voor de spiegel en in mijn kamertje.
Al heel vroeg begonnen met zingen?
Ja.
Hoe oud was je?
Ik denk gewoon vanaf mijn zeven jaar.
En waar hiel je inspiratie uit? Wat zong je?
Ja, van alles. Voornamelijk popliedjes. Van de Michael Jackson tot aan Madonna en Whitney Houston. Dus gewoon, ja, popliedjes. Natuurlijk, mijn ouders draaiden heel veel soul en jazz, maar toen ik jong was, was dat niet echt dat ik dacht van, oh, ja, ik had, ja, hoe zeg je dat? Op latere leeftijd ben ik daar natuurlijk, was dat heel erg mijn inspiratie geworden, maar toen ik jong was, was het gewoon voornamelijk popsongs.
Ja, precies. En wist je al op jonge leeftijd dat, dat je wou zingen? Dat hetgene is wat je wou gaan doen?
Nee, ik wilde eigenlijk modeontwerpster worden. Dat had ik in mijn hoofd. Dus zingen was voor mij gewoon van, ja, ik vind het leuk om te zingen. Maar ik had zeker niet gedacht dat ik muziek in zou gaan.
Is er een moment waar dat je vast kan houden waarvan je dacht van, ja, dit moment wist ik wel van, ja, nu... Nu weet ik wel dat ik echt een zangeres wil worden. Of in ieder geval dat ik Sabrina Stalker wil worden bijvoorbeeld.
Nou, ik begon zeg maar eerst als backing vocal in een reggae band. En op een gegeven moment ging ik solo. En het eerste ding wat ik toen deed, is toen ik had me toen ingeschreven voor een talentenjacht. Grote Prijs van Zuid-Holland. En toen speelde ik pas gitaar. En ja, ik heb mezelf best wel in diepe gegooid om dan gelijk aan een contest mee te doen. En ik had niet gewonnen, ik ben niet in de prijs gevallen, maar het juryrapport was wel heel uplifting. Een soort van, oh, er zit wel echt een talent in. En als je het ontwikkelt, dan kan het wel iets moois worden. Dus dat was een mooie, dat heeft me zeker wel gepusht om het door te zetten en verder te ontwikkelen.
Ik wil nog wat met jou delen.
Mm-hmm.
Gush. Mm-hmm. Er komt een man op zolder wonen. De meeste gesprekken die jullie voeren gaan over muziek. Je leert over Jill Scott, Sister Rosetta, Aretha Franklin, Nina Simone. Van de laatste word je fan. Zij zal jou inspireren te schrijven. De reden dat ik dit voordraag is omdat bij elke gast moest ik wat verzinnen wat me heel erg deed denken aan die persoon. Mm-hmm. En je doet me ergens heel erg denken aan Nina Simone. De vraag is eigenlijk, zijn er mensen die eigenlijk een beetje vanuit het verlengde van de vraag die we natuurlijk al gehad hebben. Mm-hmm. Zijn er mensen waarvan jij echt fan bent? Waar je dacht van ja, als ik zoals die zou willen kunnen zijn? Of?
Ja, ik heb twee helden en de een is Nina Simone en de ander is Bill Withers. Dus dat zijn mijn twee grootste voorbeelden als het gaat om alles wat ik doe eigenlijk. Mm. Mm. En dus ik vind het mooi dat je zegt Nina Simone. Het
is en waarom Nina Simone?
Jeetje, om zoveel verschillende redenen. Ten eerste was ze gewoon meesteres in wat ze deed. Mm. Ze wilde eigenlijk de eerste zwarte concertpianiste worden. Ja. Maar ze is jazzzangeres geworden omdat, uit nood eigenlijk, ze ging spelen in een jazzclub om geld te verdienen en zo is Nina Simone dus geboren. Maar ze wilde gewoon die concertpianiste zijn. Dus ze is gewoon heel meesterlijk in sowieso haar songs, hoe ze performt. En op een gegeven moment is ze zich natuurlijk ook gaan inzetten voor de black community. Ze ging in die burgerrechtenbeweging. Ze heeft elk moment aangegrepen om zich uit te spreken. Dus ze heeft echt zichzelf ook opgeofferd. Ze heeft alles gegeven om zwarte mensen te laten weten dat we beautiful, dat we amazing zijn. En middels haar muziek, middels wie zij was. Dus ze is een groot voorbeeld.
Ja. En hoe oud was je toen je in aanraking kwam met Nina Simone?
Nou, het ding is dat Nina Simone, kijk, iedereen kent de muziek van Nina Simone. Ja. Ik heb het zeker wel als klein meisje denk ik ook voorbij gehoord. Maar het was echt pas toen ik zelf de muziek inging, zeker mijn solo carrière inging. Nou ja, dan ga je kijken van waar wil je naartoe groeien als artiest, ontwikkelen. En dan ga je zoeken. En toen kwam Nina Simone echt wel voorbij. En op een gegeven moment heb ik ook in de voorstelling gespeeld. Nina Simone Alive. Hmm. Daar is die verdieping nog meer gekomen.
En kun je wat context geven over die voorstelling?
Ja, dat was vanuit het MC-theater. Ik samen met 7 andere performers. En wij waren allemaal Nina Simone. En dat hebben ze zo gedaan om mee te geven dat Nina Simone zo veelzijdig was. Ja, dus wij waren allemaal Nina Simone. En het was een mix van natuurlijk muziek, maar ook voordracht en monoloog. En voor die voorstelling moesten we echt wel gaan onderzoeken wie zij was, haar verhaal. Dus dat heeft zoveel voor mij gedaan. Ja,
ja precies. Ja. Die impact op... mooi. Als klein, verlegen meisje, uiteindelijk een prachtige carrière. Lange carrière inmiddels ook. Mm-hmm. Wat... kan je een mooi, misschien het mooiste moment uit je carrière noemen? Of in ieder geval iets waar je zoveel houvast uit haalt?
Ik denk mijn platencontract bij Blue Note. Dat was toch wel echt... dat was echt de mooiste bevestiging. En mijn recensie, van Mr. Bill Withers himself. Ik heb een album gemaakt met Metropole Orkest. Materiaal van Bill Withers opgenomen. En hij was ook onderdeel van het project. En toen hebben we hem die plaat opgestuurd. En toen heeft hij mij een noot gestuurd. En dat... Eigenlijk niemand kan me niks meer zeggen. Wat hij me daar heeft geschreven. Dat is echt... dat geeft hoop om door te gaan.
Wow.
Ja.
De 10-jarige Sabrina. Mm-hmm. Wat zou je tegen haar zeggen? Vandaag de dag.
Het komt goed. Ik denk dat ik dat zou zeggen. Het komt goed en je mag jezelf zijn. Je mag jezelf zijn en ja, neem die plek in. Neem die plek in.
Neem die plek in.
Maar het komt goed als je het nog niet durft nu.
Mooi. Gaan we opschrijven.
Oké.
Okay, dus gaan goed. We opschrijven. Dankjewel. Super fijn.
Graag gedaan.